We gaan kijken naar de kracht van de opstanding en de ontmoeting met de opgestaande Heer. Volgens mij heb ik nog nooit zo'n lang thema gehad. Het is vaak wat veel klein, maar we gaan er wel naar kijken en we willen een zegen dragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u de opgestaande Heer bent. En dat we een ontmoeting met u mogen hebben, elke week opnieuw, met elkaar, maar elke dag opnieuw op het moment dat we onze ogen openen. Heer, u bent goed en u doet goed. Dat zegt uw woord. En we willen zo vragen, Heer, of u vanmorgen ook ons wil zegenen met uw woord, met uw Heilige Geest. Dat we de dingen mogen ontvangen, Heer, die we door mogen geven aan anderen. Maar dat we er ook zelf gezegend mogen worden. Heer Jezus, want we hebben u nodig. En ik bid u, Heer, dat u met uw Heilige Geest niet alleen kennis wil door laten dringen in ons hart, maar dat er echt een levende ontmoeting plaats zal vinden die alles, alles verandert. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, het staat er al. Pasen is geweest voor ons, maar de Oosterse Kerk heeft vandaag Pasen. Dus we hebben het nog steeds een beetje over Pasen, want ook in de Oosterse Kerk zitten heel veel broeders en zusters. Maar ik wil u even iets laten zien. De opstanding van onze Heer Jezus is niet hetzelfde als elk historisch feit. Dat is totaal iets anders. En ik geef een voorbeeld. 24 april. Die datum. 1626. Op die dag was de gouverneur van Nieuw-Nederland koopt het eiland Manhattan van de Manhattan-Indianen. In ruil wordt wat ruilmiddelen ter waarde van 20 euro. Dat is huidige New York. Dat was op die datum. Nou, ik weet niet of u wakker werd vanmorgen en dacht van, nou, dat verandert mijn leven wel. 1844. Samuel Morse stuurt het eerste telegram ooit van Baltimore naar Washington. Het heeft wel invloed op ons leven, maar verandert uw persoonlijk leven daardoor? Dat is de vraag. Allemaal op deze dag gebeurd. Maar dan terug. 1922, klimaat. In Nederland is het ruim 35 graden. Het is nog niet eerder zo warm geweest tot die dag in mei. Nou, ik weet niet of je dat... Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Nou, en voor mij nu wel... 1995... Ik kan het natuurlijk niet, snap ik ook. Het was een grapje. 1922, voor de mensen denken, waarom lacht iedereen? Nou, zulke oudere mensen hebben we niet zitten hier. Maar 1995... Ja, die heeft wel invloed in mij gehad. Ajax verovert voor het eerst sinds 22 jaar de Europa Cup 1. Ja, ik denk, die kan ik niet laten liggen. Ik zie nu heel veel mensen... Nee, die ken ik me niet meer herinneren. Maar ik noem gewoon een aantal datums. Maar waarom... Dat zijn allemaal historische feiten. Maar verandert dat uw leven? En ik heb bewust... Ik ben er een boek aan het lezen ook over deze thema's. En weet ik het... Ik dacht van nou... Dit moet na Pinksteren. Geloven in een historische gebeurtenis verandert mijn leven niet echt. Kijk, Julius Caesar werd gekozen als tribune. Dat is een of andere staatsambtenaar. Een vertegenwoordiger. Had de schatkist van het Romeinse publiek onder zich. Hij heeft een heel rijk gesticht. Maar verandert u dan leven dat nog? Nee. En dan nu naar het historische feit. Want hij staat daar al. De ontmoeting met de opgestane Heer. En ik zat te twijfelen over het thema. Ik denk, maak ik nou in de ontmoeting? Want dan is er dus in de ontmoeting met de opgestane Heer verandert alles. Nou, dat heb ik niet gedaan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar en de ontmoeting met de opgestane Heer. Nou, het eerste punt staat er al. Ik wil kijken naar een tekstgedeelte van Maria. En ik wil drie tekstgedeeltes lezen. En die komen dadelijk allemaal aan bod. Dat is Johannes 20. Johannes 20. En die wordt vaak gelezen met Pasen en dat is vorige week ook gebeurd. Alleen we gaan het accent iets anders leggen. Johannes 20 vers 17. Heer Jezus is opgestaan, Maria komt in de tuin, is diep bedroefd. En dan zegt Heer Jezus dit. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opsteeg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Johannes 21. Johannes 21 vers 15. Het Toen de Heer Jezus opstond, heeft hij vele mensen ontmoet, waaronder Petrus. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammer. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Tot zover. En het laatste vers is uit de Efezebrief. Efeze 2. Efezebrief. Ik zie iedereen heel snel op de telefoon zoeken. Efeze 2 vers 1. 1 lees ik alleen het eerste gedeelte voor en dan ga ik gelijk naar vers 4. U was dood door de misstappen en zonde. Vers 4. Maar, omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Tot zover. Eén tekst over Maria, een tekst over Petrus, een tekst over ons. We gaan heel kort naar Maria kijken. Maria hebben we natuurlijk vorige week, Jan-Willem heeft het erover gehad, waarom huil je? Nou, Maria Magdalena is geen, Magdalena is geen achternaam. Dat is de plaats waar ze vandaan komt. Dat is een plaatsje wat ligt aan het meer van Galilea. En zij wordt onderscheiden tussen Maria van Bethanië en Maria, de moeder van de Heer Jezus. Nou, waarom was zij nou zo bijzonder? Dat lees je in Lucas 8. In Lucas 8 vers 1 staat dit. Kort daarop begon hij, dat is de Heer Jezus, rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp. Om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem. En ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Andere vrouwen ook nog. Dus meerdere waren demonen uitgedreven en sommige waren genezen. En dan staat Maria daar, 7 demonen. Dat is toch heel wat? Ik denk als je er 1 hebt, heb je al een probleem, maar ze had er 7. En de Heer Jezus heeft haar volledig vrijgezet. En als je, dat moet je even meenemen de tuin in. En dan leef je constant met die persoon die jouw leven radicaal veranderd heeft. Ik snap wel dat zij hem gevolgd heeft. Want zij heeft het letterlijk ervaren. En ik mag hopen dat wij niet demonisch bezeten zijn. Maar er zitten heel wat demonen vanuit onze verleden, om het zo even te noemen, die ons volledig beheersen. Of misschien in het nu, die ons leven helemaal beheersen. En dan zet God je helemaal van vrij. Dan gebeurt er echt iets in je leven. Dat heeft zij letterlijk meegemaakt. En dan sta je daar in die tuin en dan huil je. Dat is heel erg begrijpelijk. Mensen die bezeten waren worden voortdurend afgebeeld als gekwelde personen, niet als moedwillige misdadigers of schuldigen. En in de Bijbel worden ze altijd voorgesteld als slachtoffers. Je kan je voorstellen depressie, angst, eenzaamheid, zelfverachting, schaamte. Dat heeft ze waarschijnlijk allemaal gehad. En dan zet Jezus ze helemaal vrij. Toen ik het voorbereiden was, dacht ik echt van bizar. Wat moet er gebeurd zijn? Elke dag ervaar je dat. En dan spiegelde ik naar mezelf. Dan denk ik, ervaar ik nog elke dag dat ik bevrijd ben. En het grote verschil is dit, voor mij dan. Maria zag Jezus. Voelde Jezus. Sprak tot Jezus. Zag alles gebeuren. Ervaarde het volledig in haar leven. En dan is die weg. Wij ervaren Jezus. Maar zien hem niet. Kan hem niet aanraken. Heel veel gebeurt er in onze geest. Daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. En ik vind het hartstikke moeilijk. En toen dacht ik aan Maria en ik kan me goed voorstellen dat ze zich zo voelt. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt ze een ontmoeting. Maar voor die ontmoeting sterft haar redder. En ze krijgt een ontmoeting en Maria herkent haar niet. Nou, daar zijn heel veel redenen voor. De een zegt, het is allemaal dingen, gaan we niet op in. Maar intens verdriet, je kan je er wel iets bij voorstellen. En dan gebeurt er dit. Maria's hoop was totaal weg. Ze verloor alles. Degene die haar totaal gered had, letterlijk, was niet meer. En dan gebeurt er dit. Jezus zei tegen haar, Maria. En wat ik zo mooi vond, is dus niet andersom. Dat zij hem herkende, Rabboni. Nee, de Heer Jezus komt naar haar toe. Alleen dat al. Wij kennen het al verhaal, tuurlijk. Ja, hij is daar. Nee, de Heer Jezus kiest Maria uit dat ze hem ziet. En ik hoop vanmorgen dat dat ook voor u geldt. De Heer Jezus kiest u uit en die komt naar u toe. En dan moet u zich nou niet zo denken van, ja, ik zit hier toevallig. Ja, ik ben hier omdat ik hier gekomen ben. U zit hier omdat de Heer Jezus u hier wil hebben. U bent een kind van God omdat de Heer Jezus gezegd heeft, ik heb jou geformeerd. Ik heb jou gevormd. In de moederschoot. En ik zei, het is goed. Ik hou van je. Jij bent van mij. En dan komt er een situatie waarin je in de zonde zit. En hij overbrugt die kloof. Hij komt naar u toe. Maria. Vul je eigen naam in. Dat is hulp. Nou ja, dat is eigenlijk een soort. Een hulp bieden met een hoofdletters. Weet je, je hebt hulpzorg. Dat je naar iemand toe gaat en helpt. Nou, hier doet de Heer Jezus het bij Maria. En wat zie je dan? Je ziet daar dat ze hem vastklampt. En er wordt verschillend over gezegd. Ik geloof dat ze dat letterlijk gedaan heeft. Ik denk dat ze hem omheen gevallen is en hem vastgeklemd had. Het woord, het Griekse woord laat het ook zien. Het Griekse woord zegt dit. Het is vasthouden. Een stevig vasthouden. Zelfs knijpen. Maria heeft hoogwaarschijnlijk hem, haar redder, omhelst. Met alle lichamelijke en emotionele kracht die ze op dat moment in zich had. Ze kon niet anders. En wat zegt hij dan? Want het is ook niet zo vreemd. Hè? Thomas mocht hem ook aanraken. Want we doen soms als Jezus dan in één keer zo heilig is dat we niet bij hem kunnen komen. Tegendeel. Ik denk dat Maria hem echt vastgehouden heeft. Want waarom zou de Heer Jezus anders zeggen? Houd mij niet vast. Nee, dus allemaal, zij wilden hem vast. Nee, zij heeft hem echt vastgehouden hoor. Houd me niet vast, Maria. Ik moet nog weggaan. Thomas mocht hem aanraken. Sterker, als je het. Ik weet niet of ik de tekst heb, volgens mij. Nee, ik zie hem niet zo snel. Maar er gebeurt namelijk, wanneer ze de Heer Jezus, de opgestaan Heer Jezus, zien, dan vallen sommige vrouwen op de voeten en raken zijn voeten aan. En aanbidden hem. Dus dat mocht gewoon. Maar je snapt nu ook wel hoe gigantisch diepgang wat met Maria gebeurt. Ze wil hem niet meer loslaten. Ze wil hem niet nog een keer verliezen. En dan zegt de Heer Jezus, houd mij nog niet vast. Met een reden, hij moet de Heilige Geest nog zenden. Hij moet nog naar zijn vader gaan. En dan zegt hij stuk geweldig geworden. Johannes 20 vers 17, we hebben hem net gelezen en ik ga het nog een keer lezen. En ik hoop dat het u opvalt. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opsteeg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. En ik heb het nu bewust zonder klemtoon gelezen. Ik zal het nog een keer doen. En dan moet u voorstellen dat u voor de Heer Jezus staat. Voorstellen dat hij je gered heeft, dat heeft hij natuurlijk al. Zoals we hier zitten, daar ga ik even vanuit. En dat je hem vasthoudt omdat je niet anders kan. En dan zegt hij dit. Houd me niet vast. Ik ga je de Heilige Geest geven. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. En dit is voor Maria natuurlijk. Hè. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, maar dan toch tegen ons. Ga naar je broers en zussen. Ga naar de mensen om je heen. En zeg tegen hen. Ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. En weet je wat zo gigantisch krachtig is? Ik ga naar mijn God, die ook jouw God is. Het hele Johannes-evangelie spreekt de Heer Jezus over de Vader. Johannes 14, 15, 16 spreekt hij over de trooster. De Vader, de Vader, de Vader. Tot hier. Na de opstanding komt hij Maria tegen. Het eerste wat hij zegt. Ik ga naar mijn Vader, die ook jouw Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jouw God is. Ze houdt hem niet alleen vast, ze krijgt de grootste zegening die ze ooit kan krijgen. Nu is de weg volledig open. En ik mag hopen, en dat is mijn gebed, dat dat ook iets doet. Dat als we dadelijk teruggaan, dat de Heer Jezus niet alleen opgestaan is uit de dood, maar in die ontmoeting met de Heer Jezus, met de opgestane Heer, zijn wij dus ook tot de Vader gekomen. Daarnet zongen wij, laat uw glorie zien. Zit ook in deze serie, hoop doet leven. De kracht van de opstanding en de glorie van God. Dat is Jezus. Dat is Jezus zelf. Als wij Jezus zien, zien we de glorie van de Vader. Zien we de grootheid van de Vader. Gaan wij God leren kennen. Dit is zo geweldig wat hier gebeurt. Daarom kan ik zo enthousiast worden van Pasen. Dat is de kern. De dood is overwonnen. De brug is geslagen. Innige gemeenschap met de verrezen Heer is een van de gaven die wij als gelovigen ontvangen in de opstanding. Jezus is geen dode leraar, maar de verrezen, levendige zaligmaker. Je mag naar het tweede punt. De ontmoeting met Petrus. Ik heb zomaar, kijk, je had natuurlijk ook vandaag de Emmausgangers kunnen nemen. Nee, maar ja, goed, dat is echt zo'n, ja, dan pakken we altijd de Emmausgangers alleen op deze dag. Ik denk, we doen het eens anders. Petrus, een van de 12 discipelen. Jezus noemde hem Kefas, oftewel rots. Beroep visser. Twee brieven staan ervan in de Bijbel. Simon Petrus, was met zijn broer de eerste leerlingen van Jezus. En Jezus gaf hem de naam Petrus op het moment dat hij hem ook beleed als Messias. Dat is trouwens ook wel interessant. Hij was een van de eerste. Dat lees je in de verschillende evangeliën. Petrus was erbij toen Jezus op de berg van de gedaante veranderde. Zijn gezicht van de Heer Jezus straalde als de zon. Zijn kleren werden wit als licht. Elia en Mozes kwamen erbij. Petrus allemaal meegemaakt. Zijn schoonmoeder werd genezen. Dochtertje van Jairus was die bij. Ik denk, wow, niet normaal. Allemaal meegemaakt. En Petrus was bij Jezus wanneer hij in Gethsemane bidt. Nou, Petrus staat ook bekend om zijn impulsieve karakter. Hij wil over het water lopen naar de Heer Jezus, maar ja, dat lukt niet helemaal en hij zakt er doorheen. Maar hij doet het wel. En er is natuurlijk nog iets. Petrus verloochent zijn Heer. De eerste keer dat je Petrus tegenkomt, is wel heel bijzonder. In Lucas neem ik dan, dan zie je Petrus dat hij aan het vissen is. Dat is zijn beroep. En hij is aan het vissen, dan komt hij aan en dan roept er iemand van afstand, vanaf het strand. Hebben jullie wat gevangen? Nee, niet veel. Gooi je net maar de andere kant uit. Dus dat doet hij. En er komt toch een berg vis in. Dat is niet normaal. Dat is het eerste verhaal wat je kent. En wat doet hij dan? Hij zegt namelijk dit. Hij zegt, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij herkent direct van, dit is niet normaal. Dit is de Messias. En weet je wat, ik word zijn discipel. Dat lees je dan, als je dan verder leest. Maar dat is de eerste ontmoeting. Het bijzondere is, als je aan zijn falen denkt van Petrus, dan krijg je na de opstanding weer een ontmoeting met de Heer Jezus. Dus hij heeft de Heer Jezus 3 keer verloochend. Hij zegt, iedereen zal u verlaten, maar ik niet, Heer. Ik niet. Jezus zegt op dat moment al, nou, voordat de haan kraait, verloochen je me 3 keer. Dus hij wordt nog gewaarschuwd ook. En het gebeurt. Moet je je voorstellen hoe je je voelt. Nou ben ik nogal een heftig mannetje. Zeker als je met de hang praat, dan zal ze dat ongetwijfeld bevestigen. Ik kan heel in mijn emotie zitten en weet ik gedreven zijn. Ik ga me niet vergelijken met Petrus, maar soms herken ik me er wel iets in. En dan denk je van, dan heb je zoveel dingen gezien. En dan verloochen je je eigen Heer. Neem dat wel even mee. Want in Johannes 21 is het de eerste keer dat hij Jezus weer ontmoet. En dan moet je zien wat er gebeurt. We lezen niet alles, hè. Want ik heb gelezen het gesprek wat daarna plaatsvindt. Maar ook bij een strand. Ze hebben weer gevist. Hebben jullie wat gevangen, wordt er weer geschreeuwd. Toen was hij bijna precies hetzelfde. Gooi je net aan de andere kant. Dan moet er toch een lampje gaan branden. Ze halen het binnen en dan ziet hij het is Jezus. En wat doet hij dan? Hij springt het water in en zwemt naar hem toe. Eerst zegt hij van Heer, nee. Maar hij heeft de Jezus wel volledig met vervloeking nog gezegd. Ik ken hem niet. En dan krijg je het gesprek wat ik voorgelezen heb. Ik vind het zo geweldig. De vraag is wat wij zouden doen. Ik heb geen flauw idee. Daar gaat het ook in zoverre niet over. Maar Petrus doet het wel. Hij gaat direct naar zijn Heer toe. Dat is de persoon die zegt, misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit. Voor we gaan kijken naar wat de Heer Jezus zegt, wat is nou eigenlijk het probleem van Petrus? Ik denk een van de problemen is dat hij eigenlijk zich zo sterk neerzet, sterker dan de rest. Niemand, ik zal niet afvallen. De rest wel, maar ik niet. Hij voelde zich eigenlijk misschien zelfs wel beter als de rest. De gedrevenheid, de dingen die hij deed. En wat zie je? Een totale ommekeer in zijn leven. Als je persoonlijkheid gefundeerd is in het feit dat jij beter bent dan de rest, dan is het onzekerheid en een onvermogen om te zien wie je zelf bent. En de Heer Jezus laat dat eigenlijk heel sterk zien. Want moet je je voorstellen, hij staat weer bij een vuurtje. Toen hij Jezus vervloekte, stond hij bij een vuur. Hey, ben jij die discipel niet? Nee, ik ken hem niet. Nou, volgens mij ben je de discipel wel. Nee, dat heb ik nooit verhoord. Ik weet zeker dat je er bent. En hij vervloekt zichzelf. Allemaal bij een vuurtje. En dan zie je wat er gebeurt. De Heer Jezus, die komt hem weer tegen. De opgestane Heer. En wat gebeurt er dan? Ze staan weer bij een vuurtje. Het lijkt wel of de Heer Jezus even terug wil gaan naar een bepaald moment. En de Heer Jezus vraagt niet één keer. Die vraagt niet twee keer. Maar die vraagt drie keer aan hem. Hou je van mij? Totale ommekeer. Ook een onderwerp. De Heer Jezus, de ommekeer. De Heer Jezus draait alles om. Maar het gevolg daarvan is heel mooi. Hij wordt namelijk niet gedisqualificeerd. Maar de onzekerheid van, of de onzekerheid, of de sterke wil van Petrus, dat bepaalde misschien wel zijn eigen waarde. En als je eigen waarde gebaseerd is op het feit dat je zo dapper bent, en als je dan kijkt naar je eigen hart en daar lafheid ziet, dan zul je moeten uitsluiten en ontkennen. Anders blijft er niks van je over. En totdat je een ontmoeting krijgt met de Heer Jezus. En dan verandert alles. En mijn worsteling de afgelopen tijd dat ik met deze serie bezig ben. Ik denk van Heer, in hoeverre verandert u nou mijn leven? De opstanding verandert alles. Dat zeg ik keer op keer. Dat komt vanuit mijn tenen. Daar gaat niet om. Maar ervaar ik dat ook nog? Komt het ook nog in mijn leven dat het ook alles verandert? En niet alleen hier. Als ik hier op de stoel zit en mijn handjes omhoog heb. Dan gaan ze bij mij nooit zo hoog, maar dat is de vergadering. Ik vind dat ik al heel ver kom als ik zo doe. De vergadering was altijd heel stil. Terwijl anderen helemaal dit doen, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Maar ik geef het hoe het in mezelf zit, hoe het beleeft. En dan denk je van, maar kan het ook echt alles veranderen? Dat het door mij heen werkt, dat de situaties veranderen. Dat ik niet alleen verander, maar dat we een gezegend worden om een zegen te zijn. Dat het doortrekt in mijn kinderen, in mijn werk, in mijn relaties. Maakt niet uit wat het is. Of zijn wij zo, mag ik het zeggen, bekrompen in onze gedachten over hoe groot Jezus is. En zijn werk eigenlijk is dat we veel te klein van hem denken. Of heb ik wel voldoende een ontmoeting met de opgestane Heer? Want met die ontmoetingen veranderde alles. En weet je wat er gebeurt? Wij zitten misschien vast, niet met een sterke identiteit of kracht, maar in onze eigen wijsheid. In onze eigen identiteit, gebaseerd op familie. Of zelfs wat anderen van jou denken. Of een identiteit vanuit het verleden. En dat laten we alles bepalen. En dan ontmoeten we de Heer Jezus. En dan verandert alles. En ik hoef vanmorgen niet te zeggen wat er verandert, want dat mag de Heilige Geest doen. Maar je kan niet hetzelfde blijven. Want weet je wat hij doet? En we gaan er maar nog eens helemaal theologisch helemaal op in wat hij zegt tegen Petrus. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, allemaal heel mooi. Maar het gaat mij meer om wat er gebeurt. Drie keer vraagt hij, hou je van me? Dat weet u toch? Dat weet u toch? Heer, u weet alles. Maar let op wat Petrus niet doet. Hij schiet niet in de verdediging. Hij gaat geen excuses verzinnen. Hij geeft gewoon simpel antwoord. Dus je weet, je hebt hem verloochend, je ziet hem weer en je rent naar hem toe. Je kan niet anders. En het is zijn Messias. En wat krijgt hij dan? Hij krijgt een compleet nieuwe opdracht. Petrus wordt niet geroepen tot een proeftijd. Hij wordt geroepen tot leiderschap. Die Petrus die hem verloochend heeft. En de Heer Jezus laat daarmee zien, ik verandert alles. En Petrus is volledig veranderd. En dan hebben we twee brieven van hem en hij is een van de apostelen. En de vraag vanmorgen is dit, in hoeverre verandert het ons leven? Niet als verwijt, maar als verlangen. Jezus herstelt Petrus. De opgestane Heer vergeeft je verleden. Herstelt je verleden en de manier hoe je jezelf ziet. De opgestane Heer herstelt de relatie met God zelf. Petrus heeft Jezus vervloekt om zichzelf te redden. Maar Jezus droeg en nam de vloek van Petrus op zichzelf, op hem te verlossen. En het geldt voor ons ook. Galaten 3 vers 13 zegt dit. Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Dan mag je naar het derde punt. De ontmoeting met ons. Nou, dit zijn zomaar twee voorbeelden, maar je kan natuurlijk meerdere voorbeelden nemen. En wat zo mooi is en belangrijk is vanmorgen is dit. Tuurlijk kijken we naar Maria. En halen we de dingen uit, want de weg was niet alleen voor Maria open, maar ook voor ons. Het is onze Vader, het is onze God. Maar de ervaring van Maria mag je laten staan. En je mag kijken naar Petrus en je mag denken van, als hij dat doet voor Petrus, kan hij dit voor mij doen. Maar laat Petrus staan. God gaat met ieder zijn weg. Paulus werd geroepen en die werd gewoon tegen de grond gegooid. Om het zo te zeggen. Ja, die had ook een ontmoeting met de opgestane Heer. Dat kan je allemaal wel kopiëren, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat om het verlangen. En omdat we weten van de Heer Jezus kan alles veranderen. En toen heb ik, daarom heb ik Efeze 2 gelezen. De kracht van de opstanding in, en nu komt die wel, in de ontmoeting met de opgestane Heer. Jezus kiest verschillende benaderingen voor verschillende harten en karakters, zoals wij hier zitten. Efeze 2 vers 1, ik ga hem nog een keer lezen. U en ik was dood door de misstappen en de zonde. Wij stonden daarvoor van nature bloot aan Gods toorn. Net als ieder ander. Dat is even de situatie voordat we God leren kennen. En ik doe dat bewust. Ik heb het vreselijk zelf aangesproken. Ik mocht de Goede Vrijdagdienst leiden in de MKV. En dat ging over Gods toorn. En als je dat echt weer bekijkt wat er gebeurt, dan is God rechtvaardig. En die moet rechtspreken. Die zal rechtspreken. Recht, hij doet recht. En wij vielen onder die toorn. Maar dan ben je onder vandaan gehaald. En dat is Pasen. En dat is die ontmoeting met de levende Heer. En wat zegt hij dan? Paulus hier. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, terwijl wij allemaal nog dood waren door onze zonden, hartstikke dood, samen met Christus levend gemaakt. Toen de Heer Jezus opstond uit het graf, verloor de duivel niet alleen de macht over de Heer Jezus, maar over al zijn kinderen. Hij heeft ons samen met hem opgewekt. En ik heb geen idee hoe u hier zit. Ik heb geen idee hoe u voelt. En dan mag gerust weten, ik had echt niet zo'n leuke week. Meer hier. Dat je dingen komen naar binnen, dat je denkt, hè? En dan zit je in één keer, ja, hoe moet ik zeggen? Nou ja, een niveautje lager, of weet ik veel. Verandert dan iets aan dit feit? Zero, niks. En dan kom je op de punt dat je zegt, loof de Heer mijn ziel. Dat je jezelf aanspreekt en dat je zegt van, ik zal de Heer loven. Want het hangt niet af van wie ik ben. Het hangt af van wat God zegt in zijn woord. En wat de Heer Jezus gedaan heeft. Twee keer staat dat hier. Samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt. Paulus zegt het twee keer. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. En weet je wat het resultaat is? Dat is dit. Ik lees vers 17 uit hetzelfde hoofdstuk. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, in al zijn heerlijkheid, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, zodat u hem zult kennen. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, mijn God is ook uw God, mogen de God van de Heer Jezus Christus, dus ook onze God, de Vader in al zijn heerlijkheid, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, de Heer Jezus, omdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Hoop doet leven. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die in hem geloven. Mijn gebed is echt dit. Ik bid voor een levende ontmoeting en die kan ik niet bewerken. Ik kan heel mooie dingen aan elkaar plakken. Voorbeelden bij elkaar brengen. Dingen allemaal en hier staan vertellen. Maar dat is wat de geest doet. En ik geloof, daarom lees ik dat op het allerlaatst voor. Maar de vraag is wel dit. Stel dat de Heer Jezus nu uw naam noemt. Wat is uw reactie? Maria moest reageren. Maria. En ze draaide zich om. Rabboni. Wat betekent meester? Petrus werd gevraagd. En die kreeg de kans om nogmaals gewoon in gesprek te gaan met de Heer. Die hij verloochend had. Petrus, hou je van me? Ja. Petrus, hou je werkelijk van me? Ja. Petrus, hou je van me? Maar u weet toch alles al? En nu spreekt God tot uw hart. Laten we een zegen vragen.